We hebben vorig weekend een bijzonder weekend gehad met operatie mobilisatie. We hebben een grote zegen ontvangen. Dat was heel bijzonder. En we gaan eigenlijk in de komende weken de onderwerpen wat dieper uitdiepen. Dus de sprekers die gaan komen, gaan dit verder uitwerken. En we hebben het gehad over Efeze 4. Ik lees nog even de tekst voor. Efeze 4... Vers 11 en 12. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Vier bedieningen hebben we besproken. Profeet, leraar, evangelist en herder. Vanmorgen gaan we het hebben over het herderschap. Er is eigenlijk uitgelegd vorige week dat we allemaal herders zijn. Op een of andere manier. We zorgen voor anderen. Dat is onze opdracht. Maar sommigen hebben een specifieke gave voor het herderschap. Net zoals bij de andere bedieningen. Een herder zorgt voor schapen. Het beeld moet u even nog, als het ware, voor u zien. Een hele kudde schapen en dan de herder die ervoor zorgt. Altijd bijzonder als je dat ziet. Wij mogen op die manier ook zorgen voor elkaar. We mogen herders zijn voor elkaar. We gaan lezen in Johannes hoofdstuk 15, waar de Heer Jezus het gebod van liefde geeft. Johannes hoofdstuk 15, vers 13. En daar staat: er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend heb gemaakt. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. En nog vers 17. Ik lees vers 17 vooruit de HSV-vertaling. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dat is een opdracht die we krijgen. We hebben vorige week gehoord dat we eerst voor onszelf moeten zorgen. Daar begint het mee. En dat we dan ook voor anderen moeten zorgen. We hebben een PowerPoint, we gaan die bekijken. En het begint eigenlijk dat God voor ons zorgt. Herinner u de vragen die gesteld zijn? Hoe zie je God? Wie is God voor ons? We hebben zo'n een heleboel dingen opgesomd. Wat hij voor ons betekent, wat hij voor ons heeft gedaan en nog doet. En dan de vraag, hoeveel tijd breng je door met hem? Hoeveel tijd nemen we? We weten, we zijn de hele dag verbonden met God. Maar hoeveel tijd zet je echt apart, dat je zegt, ik ga in mijn Bijbel lezen, ik ga echt in gebed, ik ga God zoeken. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Daar begint het mee. De Bijbel roept ons op om onszelf te verzorgen. Zorgen voor je lichaam, je geest en je ziel. We hebben een prediking gehad over Elia, herinner u? Elia was moe. Hij was een mens zoals wij, hè, zoals er staat in Jacobus. Hij was moe en hij had rust nodig. Hij moest eten, dat was de opdracht. Hij moest drinken en hij moest rusten. Nu, wij hebben hetzelfde. We hebben een lichaam dat kan moe zijn. En we moeten onszelf verzorgen. We moeten eten en drinken. En liefst ook gezond. We kunnen ons lichaam niet vullen met van alles en nog wat. We moeten voldoende rust nemen. Ik zou toevoegen, ook genoeg bewegen aan de andere kant natuurlijk. We moeten zorgen voor ons lichaam, want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Gods Geest woont in ons. En we kunnen deze tempel niet zomaar verwaarlozen. We moeten ook zorgen voor onze geest. Onze geest is tot leven gekomen op het moment dat we tot bekering gekomen zijn. We leven geestelijk vanaf dat moment, in verbinding met God. Maar de Bijbel roept ons ook op om te zorgen voor onze ziel. En nu weten we, als je dat bestudeert, ik ben er deze week weer mee bezig geweest, en vroeger ook al, ziel en geest, ja, niet eenvoudig, dat verschil. Maar die twee gaan uiteraard samen. Het zal te ver voeren deze morgen om daarover te spreken. Het zal een preek op zich zijn. We moeten onze eigen ziel verzorgen. Laat ons kijken in Psalm 62, wat daar staat. Psalm 62, vers 2. Daar staat, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. En dan vers 6 in die psalm. Vers 6 zegt dat je eigenlijk tot je eigen ziel moet spreken. Laat ons kijken wat er staat. Psalm 62, vers 6. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Je ziel is je innerlijk leven. De zetel van je gevoelens, van je verlangens. Dat wat er echt diep van binnen zit. De vraag is nu, hoe moet je nu omgaan met je ziel? Het is eigenlijk hier wat er staat in vers 6, is een bevel aan onze ziel. We moeten tot onze ziel spreken en zeggen, ziel, wees rustig. Wees rustig. De ziel is van streek blijkbaar. Onze ziel kan van streek zijn, kent u dat? U bent beledigd. U bent misschien vals beschuldigd. U bent onrecht aangedaan. En je bent van streek. Je bent helemaal van kaart. En dan roept deze psalm ons op om te zeggen tot onze ziel, wees toch rustig. Laat je niet ondersteboven keren door wat er nu gebeurt. Ga op de juiste manier om met deze dingen. Geef het over. Geef het over aan God. Probeer het niet zelf helemaal op te lossen. En dan, als je het overgeeft, dan gaat God je verwonderen. Dan gaat God jou zijn rust geven. En dan ga je inderdaad ook die gemoedsrust weer hebben. Weet u, onze zorgen hebben autonomie als het ware. Onze zorgen kunnen een enorme impact hebben. Maar onze ziel heeft geen autonomie. Onze ziel kan niet zomaar zijn weg gaan. Wij moeten onze ziel onder controle houden als het ware. Spreken tot onze ziel. Kom tot rust bij God. We vinden het vanzelfsprekend om te zorgen voor ons lichaam. Maar we moeten ook zorgen voor onze geest en voor onze ziel. En onze ziel ook voeden. Absoluut voeden. We komen er straks op terug. Wie zorgt nog voor je? Laat ons kijken. We hebben het vorige week gehoord. Weet u nog? Familie en vrienden rondom ons, die zorgen ook voor ons. De kerk en de kleine groep in de kerk, als je samenkomt tijdens de week. Mensen zorgen voor je. Of een mensenhelper. Je mag de dia's tonen, hè? Ze komen aan bod allemaal. Iemand die de gave heeft van herderschap in de gemeente. Zal iets voor jou kunnen betekenen. En als jij die gave hebt, dan mag jij iets betekenen voor anderen. en mensenhelper, zoals die werd genoemd. Maar soms is het ook nodig om professionele hulp te hebben. En daarmee hebben we alles gehad. Het begint met God zelf in het centrum. Familie en vrienden, de kerk, de kleine groep, de mensenhelper en soms ook professionele hulp. Als je goed zorgt voor jezelf, dan pas ga je in staat zijn om ook anderen te helpen. Dat is wat we leren. Je kan niet iets geven wat je zelf niet hebt ontvangen. Onmogelijk. Wat je zelf niet hebt beleefd met God. Wat je zelf niet hebt meegemaakt. Wat je zelf niet hebt geleerd. Kun je niet doorgeven. Zorgen voor die ander. Betrokken zijn in het leven van elkaar. We hebben daarnet het lied gehad. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is de oproep die we krijgen. En er zijn in de Bijbel 60 elkander teksten, zoals we ze wel een keer noemen. Het tweede deel van het grote gebod. God liefhebben met alles wat we hebben. En onze naaste liefhebben als onszelf. De ander liefhebben. Zorgen voor een ander. En dan zijn er een hele rij teksten die in potscherven zijn opgesomd. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, zegt Jezus in Johannes 13. Hieraan zullen allen weten dat je mijn discipelen bent, als je elkaar lief hebt. Dan zullen mensen zien, ja, zelfs zonder woorden, zullen mensen zien dat je een discipel van Jezus bent. Dat is veel krachtiger dikwijls dan 1000 woorden. Het tonen door daden. Dit is mijn gebod dat gij elkaar lief hebt, Johannes 15. We hebben het in ons gedeelte daar ook gehad. Dit gebied ik u, dat gij elkaar lief hebt. Daarmee sluit Jezus dat gedeelte af. En dan staat er in Galaten 5, want gij zijt geroepen, broeders en zusters natuurlijk, om vrij te zijn, gebruik echter die vrijheid niet als een belemmering of een aanleiding voor het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Dat gaat nog een stapje verder en daar willen we ook over nadenken. Elkaar dienen door elkaar lief te hebben. Een ander lief hebben, je kunt dat met woorden zeggen. Ik hou van je, maar ja. Wat betekent dat dan? Het is maar als je toont door je daden dat je werkelijk ook de ander lief hebt. Dit was onze trouwtekst. Dient elkaar door de liefde. We hebben dat naar elkaar toe uitgesproken. We hebben daarvoor gekozen om vanuit dat principe, om vanuit dat Bijbelse principe te vertrekken. Dien elkaar door de liefde. Dat is dus in een huwelijk zo. Maar dat is ook zo in je gezin, naar je kinderen toe. Dat is zo naar je eigen ouders toe. Dat is zo in de kerk. Dat is ook op je werk zo. Mensen kunnen zien dat je christen bent. Omdat je die liefde uitstraalt en mensen dient. Ik moest uiteraard denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft ons gediend tot het uiterste. Wat zegt Hij? Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En dan zegt Hij onmiddellijk erbij. En mijn leven te geven. Als een losprijs voor velen. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Johannes 15, daar staat, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. En dat is precies wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft zijn leven afgelegd aan het kruis. Onvoorstelbaar. De hemel verlaten. De glorie verlaten. Mens geworden, in alle zwakte, in armoede. Het was geen rijk gezin waarin hij geboren was. Hij is niet geboren in een paleis. Maar hij is geboren in armoede om te dienen. En hij heeft zijn leven afgelegd. Liefhebben betekent je leven inzetten voor die ander. Zonder iets terug te verwachten. Dat is ook belangrijk. We hebben allemaal die neiging. We willen iets terug verwachten. Dus je hebt iets gedaan voor die ander, je verwacht iets terug. Nee, de Bijbel zegt ons, liefhebben zonder terug te verwachten. Ook als die ander negatief is naar jou toe, toch nog blijven liefhebben. Wat zegt Jezus? Ja, zelfs je vijanden liefhebben. Als je een moeilijke collega hebt op je werk, wat doe je dan? Mijd je die? Of ga je die toch nog liefhebben? En toch nog dienen? En die ander winnen? Die ander winnen voor Christus? Doordat je anders reageert. We willen zo rap terugslaan. Kent u dat? We willen het de ander betaald zetten. Met dezelfde munt of zelfs nog erger terugbetalen. Maar God giet zijn liefde in ons uit. En daarmee zijn we in staat, door zijn geest, om de ander lief te hebben. Laat je daarom vullen met Gods liefde. Laat je ziel vullen met Gods liefde. En we komen terug op die ziel die we hebben. Hoe laten wij onze ziel, onze geest vullen met Gods liefde? Ik heb een paar dingen in potscherven gezet. Als je Gods woord leest, moet je niet te snel lezen. Maar moet je de woorden tot je laten doordringen en moet je ook mediteren over die woorden. Nadenken. Niet snel, maar echt tot je laten doordringen. Wat zegt God tegen mij? En wat is mijn antwoord naar hem toe? Op de woorden die je gelezen hebt. Laat Gods woorden vrucht dragen in je leven. Memoriseer ook een tekst. Belangrijk, als jij een Bijbelvers uit je hoofd gaat leren en je gaat daar de dag mee in, wat gaat er gebeuren? Die woorden gaan je leven bepalen. Ze gaan je handelingen bepalen. Ze gaan je denken bepalen. Daarom memoriseer. Onthoud Gods woorden. Laat je denken vullen met hem. Zing een lied over Gods liefde. Dank hem voor zijn liefde. Ga in gebed en dank hem van harte. God stort zijn liefde in ons uit. En daarmee mogen wij ook de anderen lief hebben. Liefde overwint het kwade, staat in Romeinen 12. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede te doen. Het is makkelijk om mensen lief te hebben die jou lief hebben. Maar God vraagt het andere. Jezus zegt in Matteüs 5 in de bergrede, bemin je vijanden, bid voor wie je vervolgen. En dan staat er, als jij bemint wie jou beminnen, welk loon heb je dan, zegt Jezus. Dat doen ook de tollenaars. En hij zegt, wees volmaakt, zoals je Vader in de hemel volmaakt is. Nu, volmaakt zullen we niet worden op deze wereld. Maar Jezus drukt wel iets uit. Hij zegt, probeer om te worden zoals de Heer Jezus. Om inderdaad die volmaaktheid na te streven. Om lief te hebben ondanks haat van die ander. Om in zijn voetstappen te wandelen en een gevende liefde te hebben. Dienen door de liefde. Laat ons heel concreet worden. Wat zegt de Bijbel ons? Wees in broederliefde elkaar genegen. Ze staan allemaal op potscherven. U kunt ze thuis nog een keer overdenken, tot je laten doordringen, erover nadenken, mediteren, van buiten leren, ja. En op die manier gaat je denken bepaald worden. Wees elkaar in broederliefde genegen, in eerbetoon elkaar ten voorbeeld. Elkaar eren, respect hebben voor elkaar. Dat is een cruciaal iets. Je appreciatie uitspreken naar iemand toe. Je hebt dat goed gedaan. Ik heb echt gewaardeerd dat je luistert naar me. Dat je tijd genomen hebt voor me. Dat je me bemoedigd hebt. Dat je gebeden hebt voor me. Dat kunt u zeggen tegen iemand. U kunt uw appreciatie uitspreken, elkaar eren. We moeten elkaar eren, zegt de Bijbel ons hier in Romeinen 12. In eerbetoon elkaar ten voorbeeld. Wees onderling eensgezind, staat er, ook in Romeinen 12. Niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige, wees niet eigenwijs. Eensgezind zijn. Niet hoogmoedig zijn ook, hè? Niet zinnende op hoge dingen. Dan staat er, zo laten we dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Romeinen 14, elkaar opbouwen. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot de heerlijkheid van God. Verdraagt elkaars moeilijkheden. Dat is een moeilijke. Dat is niet eenvoudig. Kent u dat? Elkaars moeilijkheden verdragen. Wauw. Dat is een opdracht. En dan staat erbij, zo zult gij niet de wet van het Oude Testament, maar de wet van Christus vervullen. Dat is de opdracht die we krijgen van de Heer Jezus. Elkaars moeilijkheden verdragen. De ander aanvaarden met zijn zwakheden. Met zijn rare kantjes. Nu, we hebben allemaal rare kantjes, is het niet? We hebben allemaal wel dingen. Ja, maar dat we vanzelf van zeggen van, ik zou willen dat het anders is bij me. Ja? En dan moeten we de ander ook aanvaarden met zijn zwakheden. We zijn allemaal onvolmaakt. Maar Christus, de Heer Jezus, aanvaardt ons zoals we zijn. Zouden wij dan niet ook de ander moeten aanvaarden, zoals die persoon is? Dat is Gods verlangen. Betekent niet dat je wel eens iets kunt zeggen. We komen er straks op. En we komen er eigenlijk nu al op. Kijk, de volgende tekst. Vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. Vermaan elkaar dagelijks. Dus er is ook een plaats voor vermaning. Betekent als jij iemand redelijk goed kent, dat er vertrouwen is wederzijds, dan kun jij ook iets zeggen tegen die ander. Dan mag je vanuit een nederige houding, met heel veel liefde, die ander ook wijzen op dingen die eigenlijk niet zo goed zijn. Vermanen betekent iemand terechtwijzen. En ik heb altijd met dat woord de volgende betekenis willen geven. Iemand wijzen, zodat hij terechtkomt. Zodat hij komt daar waar God die persoon hebben wil. Terechtwijzen. Iemand vermanen. Eigenlijk in de grondtekst is het hetzelfde woord voor bemoedigen. Dus het is iemand bemoedigen om de weg met God te gaan. Vertellend vanuit je eigen leven dat je ook die weg moet gaan. En ook dingen hebt moeten leren. Het is in alle nederigheid. Beseffend dat je zelf ook zwak bent. Dan staat er een volgende tekst. Omgord u allen jegens elkaar met nederigheid. Daar zijn we dan. Want God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dus altijd met een nederige houding. Geen oordeel in je hart. Dat is de volgende tekst. Laten wij dan elkaar niet langer oordelen. Maar kom liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis geven. Elkaar niet veroordelen. Het is God die oordeelt, niet wij. Wij mogen de ander lief hebben en de ander helpen in zijn wandel met God. Lieg niet meer tegen elkander. Weer iets heel concreets. Je hebt de oude mens met zijn praktijken afgelegd, Colossenzen 3. Leg de leugen af, Efeze 4. En spreek waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Geen leugen, de waarheid spreken. En een volgende is, wees jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, cruciaal nu, elkaar vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk de Heere u vergeven heeft, doet ook zo evenzo. Elkaar vergeven. Vergeving is het hart van het evangelie, het hart van de Bijbel. Dat is waar het om draait. God heeft ons vergeven in Christus. Zouden wij dan niet elkaar van harte vergeven? Niet omdat het moet, maar van harte. Omdat we beseffen hoe zwak we zelf zijn en hoe dik we zo ook de vergeving van de ander nodig hebben. Ten slotte staat er in 1 Petrus 1, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid, ik lees even deze tekst nu, nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. En dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting. Ook 1 Petrus 4. Heb elkaar voor alles innig lief. En nu komt het. Want liefde bedekt tal van zonden. Wat betekent deze laatste tekst? Liefde bedekt tal van zonden. Als wij de ander gaan liefhebben, dan gaat er iets veranderen in ons hart. Dat betekent niet dat je alles met de mantel van de liefde gaat toedekken. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de Bijbel ons juist leert om open en transparant te zijn. En waar het nodig is elkaar te vermanen, terecht te wijzen. Uiteraard. Het woord bedekken in de grondtekst heeft eigenlijk te maken met een sluier leggen over iets. Nu, een sluier maakt dat iets niet openbaar komt. We moeten daarom de tekst zo verstaan dat de liefde zal heel veel zonden beletten om zich te openbaren. Betekent, de zonden zijn er en die kunnen alleen maar groter worden als we liefdeloos zijn. Kunnen er alleen maar dingen bij komen. Als jij liefdeloos reageert tegenover iemand die jou misschien zelfs iets aandoet, dan gaan er nog dingen bij komen. Dan gaat die ander ook negatief reageren. Dan gaat die ander hard reageren. Jij gaat ook hard reageren. En dat wordt een escalatie en je gaat een heleboel zonden bijkrijgen. Van bitterheid, van elkaar verwijten, van elkaar pijn doen. De liefde bedekt tal van zonden. Als wij liefdevol gaan reageren, dan gaat er vermeden worden dat de situatie erger wordt en dat er andere zonden bijkomen. Wij mogen elkaar van harte lief hebben. Zoals God ons lief heeft. Laat ons samenvatten. Zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander. Hoe doen we dat? Wat kan je doen, concreet? We hebben gezegd, we moeten voor eerst zorgen voor ons lichaam. Ook zorgen voor onze geest. Voor onze ziel. En dan zorgen voor die ander. En ik wil graag een paar concrete opdrachten meegeven. Heel concreet, direct al na de dienst. Ik wil u uitdagen om te spreken met iemand. Iemand die je eigenlijk nog nooit hebt aangesproken. Iemand die zegt, goh, die persoon ken ik nauwelijks of ken ik niet. Samen koffie te drinken of wat anders te drinken. En samen een babbel te hebben. Even kennis maken. Wie ben je, waar kom je vandaan? Hoe is je naam? En zo verder. Even een babbel, ja? Ik wil u ook vragen om deze week iemand op te zoeken. Als dat moeilijk is, door de afstand of door de ouderdom of wat dan ook, bel dan iemand. Maar liefst van al, ga even op bezoek bij iemand. En samen koffie drinken, of misschien samen eten, tijd doorbrengen met elkaar, in gesprek gaan met elkaar. Een keer de gsm uitzetten, dat je niet gestoord wordt, maar echt een gesprek van hart tot hart met die ander. Vragen, hoe gaat het met je? Maar dan in de betekenis van, hoe gaat het echt met je? Hoe gaat het ook met je ziel? Hoe gaat het met je innerlijk? Hoe gaat het met je relatie met de Heer? Lukt het voor jou? Lukt het om te bidden? Lukt het om in je Bijbel te lezen? Wat heeft de Heer tegen je gezegd de laatste tijd? Waar ben je mee bezig? Wat geeft jou vreugde in je leven? Wat geeft jou energie? Waar worstel je mee? Waar heb je het moeilijk mee? En tenslotte kun je de vraag stellen, kan ik bidden voor je? Kan ik voor een bepaald iets bidden voor je? En dan wil ik u vragen om ook samen af te sluiten met gebed. En zo, op die manier, door dat bezoek, kun je heel concreet maken wat we vanmorgen geleerd hebben. De ander lief hebben. Zorgen voor de ander dienen. Tijd maken voor die ander. We mogen allemaal herders zijn voor elkaar. En ik hoop dat we nog meer en meer zullen bekend geraken als een gemeente die een zorgende gemeente is, die er is voor die ander. Daarom laat ons een kort moment nemen van gebed. En ik wil u vragen om ook zelf te bidden en in gebed te vragen, Heer, met wie moet ik straks even een babbel hebben na de dienst? En met wie moet ik deze week contact nemen? Met wie moet ik een afspraak maken en dat we samen tijd gaan doorbrengen? Met elkaar een gesprek gaan hebben van hart tot hart. Laat ons een moment hebben van gebed. Vader, we danken u. We danken u voor uw liefde die u hebt getoond door uw Zoon te sturen. We danken u, Heer Jezus, dat u zelf uw leven hebt afgelegd. Dat u tot het uiterste bent gegaan. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor de ander. En heel graag willen we in uw voetstappen wandelen. En willen we de weg gaan die u bent gegaan, Heer Jezus. Een weg van dienen, een weg van geven. Een weg van tot het uiterste gaan. Uit onze comfortzone stappen en er zijn voor die ander. De ander dienen doorheen de liefde. Vader, we bidden dat u ons wilt helpen daarin. En ons ook helpen, ook deze week, om iemand op te zoeken. Om in gesprek te gaan. En dat niet alleen deze week, maar ook daar een gewoonte van te maken om met anderen te spreken van hart tot hart. Vader, we bidden om uw leiding. We bidden dat u ons wilt helpen om herders te zijn voor elkaar. Vader, we danken u. We danken u voor uw goedheid, uw genade. We danken u dat u zelf onze goede herder bent, dat u er altijd bent bij ons. En dank u dat u ook mensen gebruikt in onze omgeving, om ook voor ons te zorgen. En help ons ook om voor anderen te zorgen. In Jezus' naam. Amen.
Zo, bedankt Peter voor deze woorden. Moet ik eerlijk zeggen, dat zijn woorden die ons tot nadenken zetten. We hebben niet allemaal zo'n karakter gelijk, zoals er beschreven wordt in de Bijbel. Ik weet niet of dat de BL Yoga zo'n beetje soms weerstand opwekt. Maar dat is juist vrucht dragen. Als we Jezus gaan volgen, dan gaan we ook vrucht dragen. En dat wordt bewerkt door de Heilige Geest. En ik denk dat we dat mogen laten zien. De werking van de Heilige Geest die ons karakter verandert. We gaan nog een laatste lied zingen, namelijk Welk een vriend is onze Jezus. En zoals jullie weten ben ik de vrijdag thuis. En dat is ook een vorm van dienen, dan keus ik heel dat huis. En ik leg dan gewoonlijk altijd alleen beneden. Anders zou mijn vrouw iets moeten zijn, zo direct haar ogen optrekken. Ja, maar het is alleen maar beneden dat je kuist. Ja, het is inderdaad alleen maar de beneden. En dan leg ik altijd muziek op. In het begin was dat, ik ben namelijk ook nog muziekliefhebber. En dat was altijd van YouTube. Je hebt zo van die hitlisten van de jaren 60, 70. Ik vond dat altijd wel amusant. En toen loopt daar rond met je stofslunzen door de muziek. Dan ga je mee met de sound van de muziek. Dan gaat dat vlug. Maar op den duur was dat ook zo kotsbeu. Dat ik aanbiddingsliederen oplei. En op een bepaald moment, en dan komt er zo liederen in je geest. Of dan hoor je liederen dat je anders niet hoort. Like dat lied dat ik laten afspelen heb tijdens het avondmaal. Komt door het altaar. Dat was een lied dat ik nog nooit gehoord had. En ik vond het een prachtig lied met een prachtige tekst. En nu ook, Welk een vriend is onze Jezus. Dat is een lied dat we vroeger regelmatig zongen, maar nu is dat ook een beetje op de achtergrond geraakt. En ik vond het ook zo prachtig gezongen van, ik denk dat het van Kees Kraaienoord was, dat het mij weer aanraakt. Inderdaad, welk een vriend is onze Jezus, die voor ons zijn plaats wilt staan. En ik dacht bij mezelf, laten we het als afsluitlied gebruiken. Welke vriend is onze Jezus? Misschien kunnen we nog een keer recht staan. Vader, wij danken u, Heer, dat wij inderdaad bij u mogen komen, Heer, en dat zonde ons soms er neerdrukt, juist omdat wij niet brengen bij u. Leer het ons om het bij u te brengen. Wilt u ons nog zegenen in de komende week? Wilt u ons nog leiden, Heer? En we danken u dat u ook hier aanwezig was. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Nog één mededeling, of tenminste nog één mededeling. En dat is, ik wil nogmaals een oproep doen naar de mannen. Dus zoals jullie al hebben gehoord, is er op 28 maart in Heverlee een mannendag over priesterschap. En ik denk dat het altijd belangrijk is voor ons mannen om daar naartoe te gaan. Hoewel dat ik niet zoveel mannen zie in de gemeente die daar naartoe gaan. Maar ik vind het altijd een dag van ontmoeting, een dag dat het nader bij elkaar brengt. Een dag van onderwijs, van bemoediging, van vermaning waar nodig. En ik moet eerlijk zijn, het bouwt mij altijd op. Dus nogmaals wil ik jullie oproepen, mannen, om misschien zaterdag 28 maart vrij te houden. 24 maart. Oké, 24 maart, zaterdag 24 maart. Ik denk dat het om 10 uur is dat het begint. En dat is in Heverlee. Maar er zal een poster uithangen. Verder denk ik, kunnen de mededelingen lezen op het potscherven. Dan wens ik jullie allemaal nog een goede zondag.